De afgelopen jaren zijn de therapeutische effecten van psychedelica onderzocht voor meerdere psychiatrische aandoeningen, zoals depressie en PTSS. De publieke en wetenschappelijke belangstelling voor de potentiële voordelen van psychedelica is sterk gegroeid. Zo is er sinds 2015 een enorme toename in de aantallen gepubliceerde onderzoeksartikelen op dit gebied waar te nemen. De onderzoeksresultaten zijn vooralsnog in positieve zin veelbelovend, maar meer onderzoek is nodig om de gunstige resultaten nauwkeuriger in kaart te brengen. Wat verklaart de werking? Leidt de hype rondom psychedelica tot verwachtingseffecten of is er werkelijk sprake van een effectief middel? Hoewel het dus nog moet blijken of psychedelische behandelingen superieur zijn aan bestaande behandelingen, tot nu toe zijn de gerapporteerde effectgroottes en risico's aanleiding voor voorzichtig optimisme en verdere nieuwsgierigheid naar het therapeutisch potentieel van psychedelica. Een pleitbezorger voor de toepassing van dergelijke middelen is professor Dr. Erik Vermette. Hij is psychiater, een hoogleraar psychotrauma en staflid van de afdeling psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum en voormalig hoofdonderzoekscentrum Militaire GGZ Defensie en ARC Nationaal Psychotrauma Centrum. Zijn expertise ligt voornamelijk op het vlak van de behandeling van en onderzoek naar PTSS en hij verdiept zich al geruime tijd in de toepassing van psychedelica zoals MDMA bij trauma. En hierover gaan we met hem in gesprek.
Erik, de afgelopen jaren is er vanuit wetenschap en de media een nieuwe belangstelling en aandacht voor toepassen van psychedelica als hulpmiddel bij allerlei aandoeningen. Lichamelijke aandoeningen zoals ALS, MS, Parkinson, maar ook psychiatrische aandoeningen zoals depressie, angst, verslaving, maar bovenal bij PTSS. Kun je ons uitleggen wat psychedelica zijn en in vogelvlucht iets vertellen over de geschiedenis van deze middelen als therapeuticum en hoe komt het dat dit opnieuw in de belangstelling staat?
Oké, laten we beginnen met de geschiedenis en misschien ook met de belangstelling. De geschiedenis is voor verschillende middelen anders. Want als je het hebt over een middel als ayahuasca, dan is dat een middel wat honderden jaren al in verschillende culturen gebruikt wordt, in inheemse culturen. Als je het hebt over een middel als LSD of MDMA, wat synthetische psychedelica zijn, dan zijn die relatief recent ontdekt. De laatste, wat is het, LSD kwam in de jaren 50 en MDMA is in de jaren 1912 door Merck ontdekt. Dus dat zijn recentere middelen. Dus het hangt er vanaf naar welk middel je kijkt. Maar deze middelen als geheel hebben wel, wat je zegt, ook een toenemende belangstelling de laatste aantal jaren. En waar ik het meest van weet en ook het meest onderzoek naar gedaan heb zelf, is de inzet van MDMA bij de behandeling van de posttraumatische stressstoornis. Maar even één stapje terug nog, want je hebt het over psychedelica. Psychedelica zijn mind manifesting agents. Middelen die de geest blootleggen. En soms zou je eens kunnen zeggen, nou wat is dat dan? Want wat is dan eigenlijk de ziel, of datgene wat er zit tussen de geest en de ziel, of de verbinding tussen de geest en de ziel? Letterlijke vertaling, psychedelica, is mind manifesting. En wat ze doen is, ze induceren een veranderde staat van bewustzijn. Een andere manier om naar de realiteit en om naar je eigen realiteit te kijken. Maar die ook te beleven. En daarin heb je middelen zoals de klassieke psychedelica, zoals LSD, die de werkelijkheid doen veranderen. In die zin dat er andere kleuren zich manifesteren, dat objecten die normaliter statisch zijn, gaan bewegen en ook een andere kleur hebben en daarmee ook organisch lijken te worden. Zoals een plant die statisch is, die niet groeit, op het moment dat je LSD in je lijf hebt en naar die plant kijkt, dan zie je die plant bewegen. En dat kan een enorme verrassing teweeg brengen, een verbluffend effect hebben. Het kan ook een entactogeen effect hebben. En daar hebben we vooral bij MDMA hebben we dat erover. Dat het jezelf in staat stelt om een andere perceptie van jezelf te hebben. En dat betekent dat je eigenlijk een verzachting naar de manier waarop je naar jezelf kijkt kan ervaren. Niet zozeer de verstoring van de werkelijkheid, maar de andere zelfbeleving kan realiseren. Nou, je merkt als ik erover praat, dan is dat een veelheid aan veranderde ervaringen die gezamenlijk eigenlijk de mogelijkheid geven om te kijken naar dingen die wij omvatten als een gemeenschappelijke werkelijkheid. We zien de laatste misschien de laatste 10 jaar, maar misschien ook iets langer, dat er een organisatie is en die heet MAPS, M-A-P-S, de Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, die MDMA weer echt op de landkaart heeft gezet. En die hebben een aantal studies mogelijk gemaakt, waarbij MDMA ingezet is voor de behandeling van mensen met posttraumatische stressstoornis. Dat was niet makkelijk, want MDMA staat onder de opiumwet en is in die zin een verboden middel, wat ook niet gebruikt mag worden, niet gemaakt mag worden. Gebeurt wel, maar... En dat middel blijkt ontzettend effectief te zijn voor de behandeling van PTSS. Dus die belangstelling die is door de effectiviteit, denk ik, heel sterk gegroeid. En die doet ons nu ook afvragen van, ja, wat zijn dan de werkzame ingrediënten van die therapie die we misschien over het hoofd hebben gezien langere tijd.
En hoe ben je persoonlijk daarbij betrokken geraakt? Van waar jouw eigen belangstelling voor dit onderwerp?
Ik werk al jaren op het aandachtsgebied van de psychotraumatologie. En als militair psychiater heb ik heel veel met veteranen en met militairen gewerkt. En ik zie ernstige psychopathologie. En ik zie dat we er niet altijd komen met de conventionele psychotherapeutische en farmacotherapeutische interventies. Ik weet ook dat waar ik mijn leerstoel heb in Leiden, dat daar een kenniseigenaarschap ligt van een van mijn voorgangers, Jan Bastiaans. Hij was afdelingshoofd, hij was hoogleraar. En hij werkte eigenlijk op twee gebieden. Hij werkte aan de erkenning van een stoornis die we nu PTSS noemen. Dat heette in zijn tijd het concentratiekampsyndroom. Want dat was 20, 30 jaar na de oorlog. Dat de overlevenden van de kampen eigenlijk, om het zo maar te zeggen, zaten met die oorlog die nog niet over was. Hij gaf daar een naam aan, het concentratiekampsyndroom. En hij ontdekte dat een interventie met psychedelica een doorbraak voor die mensen zou kunnen betekenen. Dat ze de overlevingsschuld of de nachtmerries of op een andere manier die oorlog maar niet uit hun kop konden krijgen, dat ze die met LSD of met psilocybine of met ketamine, MDMA was in zijn tijd nog niet zo bekend, konden verwerken. Dus mijn voorganger, Jan Bastiaans, die werkte aan de ene kant concentratiekampsyndroom, de andere kant als pionier met deze middelen, en daar kwam ik achter. Eigenlijk niet in mijn ontwikkeling als psychiater, maar toen ik al een tijdje lang als psychiater werkte. En het was op één moment dat ik was bij een congres van de American Psychiatric Association, waar ik dacht, nou, ik ga naar een praatje over psychedelica. En daar zouden resultaten verteld worden over MDMA en over LSD. Ik dacht, daar kan ik wat van leren. En daar werd verteld over Jan Bastiaans. Ik denk, verdorie, moet ik naar Amerika om iets over Jan Bastiaans te horen? En in de slipstream ging het over MDMA. En ik kreeg daar te zien een plaatje, een slide van de eerste randomized controlled trial die ze gedaan hadden met MDMA. En ja, weet je, ik zag die data en ik zag die curve naar beneden gaan. En ik weet nog dat ik toen dacht, it's not true or it's good to be true. En dat zien we eigenlijk niet, wat we normaliter zien aan effecten van een bepaald nieuwe interventie. En deze ging zo omlaag. Die gingen onder de drempel dat je nog van een diagnose PTSS kon spreken. Nou, dacht ik toen, hier moeten we iets mee doen. Dat is 10 jaar geleden, 15 jaar geleden. Nee, minder nog. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf opgeroepen voelde van, nou ja, hier moet ik kennis van krijgen. En als we dit naar Nederland kunnen halen en we kunnen die dingen van LSD, van Bastiaans en die MDMA op een of andere manier verbinden, dan is het wel nu.
Je beschrijft het effect wat het heeft op cliënten, patiënten. Hè? Je zei, nou, het is misschien too good to be true. Wat gebeurt er als je vanuit het perspectief van een cliënt denkt? Wat gebeurt er dan als die dat gebruikt heeft? Chemische compassie of hoe werkt het?
Nou, je moet er iets mee weten over de psychopathologie van PTSS. En met name ernstige psychopathologie. En wat we vaak zien met mensen die ernstig vast zijn komen te zitten in de psychopathologie van PTSS. Een aantal dingen, ze voelen zich niet meer verbonden bij de omgeving. Ze zijn geïsoleerd van de omgeving. Maar ze kunnen dat trauma, ze kunnen daar niet bij. En dat kunnen ze niet kwalijk nemen. Dat is de kenmerk van dat psychotrauma. Dat wordt geïncapsuleerd, dat wordt geïsoleerd. En wat wij willen met EMDR of met cognitieve gedragstherapie, dan nodigen we ze uit om daarbij te komen. Maar dat doet pijn, dat doet zeer. Waarom mensen zeggen, dat wil ik eigenlijk niet, vind ik zwaar, vind ik moeilijk. Kunnen ze ook niet verwijten, want dat is niet leuk. Wat een psychedelicum mogelijk maakt, is om op een andere manier naar dat conflict, naar dat indextrauma, naar datgene wat geïncapsuleerd is, geïntrojecteerd is, noemen we het soms ook wel eens, om daar op een andere manier naar te kijken. Dan moet ik nog bijzeggen dat wat wij dan doen, is, of wat wij dan normaliter doen, is via imaginary exposure daar omheen gaan. Maar het mooie wat ik heb gezien bij mensen die met psychedelica werken, die als het ware de tijd kunnen stilzetten en op een andere manier naar dat indextrauma kunnen gaan kijken. Als het ware, en ik doe eventjes nu alsof mijn hand het individu is en dat het indextrauma, ze kunnen er omheen lopen. Op een manier die ze nooit hebben kunnen doen. Dus ze kunnen naar datgene wat er gebeurde kijken vanuit verschillende perspectieven. En ze kunnen de tijd stilzetten en ze kunnen de tijd oprekken. Dingen die we eigenlijk in ons normale bewustzijn veel moeilijker kunnen. Nou, in die werkelijkheid kan dat. En ja, dat is, zoals ik erover, ik vind het prachtig dat we dat kunnen. Dus dat vind ik, dat moeten we ook kunnen benutten, exploreren. Hoe we dat kunnen maximaliseren, dat mensen in staat zijn om dat indextrauma, ik noem het maar heel mechanistisch hoor nu in deze zin, kunnen laten ontdooien. Of eigenlijk, zoals we het wel eens noemen, kunnen corrigeren. Want soms is het zo dat in dit indextrauma er geen plaats was om te kijken naar het verlies wat daar gebeurde. Of naar vergeving voor wat je niet hebt kunnen doen op het moment dat het eigenlijk nodig was, want er was geen tijd. En nu kun je zoiets, en vergeving klinkt heel makkelijk hè, als ik dat zo zeg, maar vergeving moet heel erg diep gevoeld worden. Verontschuldiging misschien ook wel. En wat mij fascineert is de mogelijkheid die psychedelica bieden om dergelijke processen te faciliteren. Want wat we goed moeten weten is psychedelica, nou, ik zit in een school die denkt dat psychedelica op zich geen therapeutisch effect hebben, maar alleen maar als katalysator voor een therapeutisch model werkzaam kunnen zijn. Dus ze faciliteren iets. Er zijn ook mensen die zeggen, wat je in het begin van je verhaal vertelde, dat psychedelica ook een genezend effect aan zich hebben. Voor pijn bijvoorbeeld. Daar heb je geen, wat ik nu zei, geen psychotherapeutisch proces zozeer voor nodig. Je neemt die psychedelica voor een bepaald geneeskundig effect. In mijn wereld van de psychotraumatologie is het een facilitator, een katalysator voor een therapeutisch proces. Mm-hmm.
En misschien is het platgeslagen, maar het faciliteert dat je met meer meedogen naar jezelf kijkt. En het maakt je minder eigenaar en meer toeschouwer, zou je het zo kunnen zeggen?
Even denken, als je zegt meer eigenaar en minder toeschouwer.
Doorheen lopen, van afstand kijken.
Ja, zo zou ik het willen uitdrukken, ja. Weet je, en het is ook, en dan heb ik het bijzonder over MDMA, ik geloof dat ik het net al even een entactogeen noemde. Een entactogeen is een verzachting naar de werkelijkheid die heel hard en heel pijnlijk kan zijn. Maar het is ook een prosociaal middel. En wat ik daarmee bedoel is, jij zit tegenover mij en als je MDMA tussen aanhalingstekens aan boord hebt, dan voel ik veel meer verbondenheid met jou. En mensen met PTSS kunnen zich heel erg afgesloten voelen van de ander, waardoor dat het moeilijk is om contact te maken. Als jij mijn therapeut bent, dan kan ik op die manier door jouw vragen en door jouw nabijheid misschien veel makkelijker komen bij die processen waar ik moeite mee heb, dan wanneer ik MDMA aan boord heb. Die verbinding is een therapeutisch proces, wat niet een therapeutisch proces op zich, die faciliteert een therapeutisch proces. Ja. Prosociaal.
Ja. Je refereerde er net al aan, wat het moeilijk maakt is dat veel van deze middelen illegaal zijn. Ketamine is in Nederland toegestaan sinds 2019, als ik het goed heb. In Amerika is de American Food and Drug Administration bezig om te kijken of ze MDMA kunnen toestaan binnen de gezondheidszorg. Vooral voor personen met PTSS. Hoe staat de vlag ervoor in Europa en in Nederland met betrekking tot de illegaliteit en...
Ja, dat is een heel complex verhaal hoor. Mm-hmm. Heel complex verhaal, want wij maken het niet makkelijk voor dergelijke middelen om zich op de markt te brengen. En misschien is dat ook maar goed ook, want we hebben natuurlijk barrières nodig om de veiligheid van middelen te borgen. En in Amerika is het zo, nou laat ik even de drie middelen naast elkaar zetten, want ketamine is inderdaad, wordt gezien als een psychedelicum en dat is gewoon een medicijn. Wat we kennen in de anesthesiologie en nu ook in de psychiatrie wordt gebruikt. Daarnaast hebben we psilocybine, dat valt onder de warenwet. Dat is daarmee ook niet illegaal in Nederland. Het mag worden gekocht, verkocht. En ik mag het niet voorschrijven omdat het geen geneesmiddel is, maar mensen mogen dat zelf nemen. Daarmee is het niet een illegaal middel. MDMA is een illegaal middel, want het valt onder de opiumwet. En ik mag ook geen MDMA voorschrijven. we mogen al die middelen wel inzetten voor wetenschappelijk onderzoek. Want anders hadden we nooit met MDMA ook onderzoek kunnen doen. Nou vroeg je net specifiek naar hoe is het met MDMA. MDMA heeft twee fase 3 studies doorlopen. En die mogen dan aan Amerika, aan de FDA, de Food and Drug Agency, toestemming vragen om dit middel geregistreerd te krijgen als een geneesmiddel. Daar zijn ze mee bezig. We zitten nu in 2024. Het is niet onaannemelijk dat in het verloop van dit jaar MDMA een registratie krijgt als een geneesmiddel voor de behandeling van PTSS. Europa heeft geen organisatie, ja, heeft wel een organisatie, de EMA, de European Medicines Agency, die een aanvraag moet krijgen voor de registratie van MDMA in Europa. Die is er op dit moment nog niet. Dus als het in Amerika geregistreerd is, wil dat niet zeggen dat we het in Europa ook mogen gaan inzetten. Vinden we dat erg? Ja, want wij hebben ook heel veel behoefte aan het behandelen van mensen met dezelfde stoornis als ze in Amerika hebben. Dus er zit een soort zwart gat nu op dit moment. En we zijn ons aan het oriënteren met een aantal instellingen hoe we dat kunnen overkomen. Hoe we toch een procedure kunnen realiseren dat MDMA inzetbaar gemaakt kan worden in Europa. In Nederland en ook in andere Europese landen.
Een paar harde noten om te kraken misschien. Er zijn ook punten van kritiek. Ik noem een paar punten. Volgens sommigen is de huidige hoeveelheid bewijsmateriaal op dit moment onvoldoende. Hè, dat het effectief zou zijn. En de gunstige resultaten die mensen met deze middelen rapporteren, die kunnen misschien ook verklaard worden door placebo-effecten. Hè. De verwachting dat iets werkt. Bovendien, het zijn nieuwe middelen. Die zijn altijd omgeven met wat meer enthousiasme dan gebruikelijk. Dus zou er ook sprake kunnen zijn van placebo?
Dat zou altijd kunnen. Ja, en dat is best wel een lastig onderwerp. De studies die gedaan zijn, dat zijn placebo-gecontroleerde studies. Dat wil zeggen, iemand die krijgt een placebo of die krijgt een psychedelicum, MDMA. Hoe kun je nou een placebo geven voor een psychedelicum? Dat is heel lastig. Moet het dan een kleine dosis psychedelicum zijn? Want mensen weten heel goed dat ze dat krijgen of niet krijgen. Het is zo overduidelijk dat je dat krijgt. Dus het design van de studies voor het bedenken van wat waardig is als controlesubstantie is heel moeilijk. Dat is vaak gehoorde kritiek op die studies. Maar volgens de spelregels van het wetenschappelijk onderzoek zijn die doorlopen. En dan kijk je naar de groepen met MDMA, assisted psychotherapy, en de placebo gecontroleerd. Die hebben dezelfde setting, dezelfde duur, maar dan krijgen mensen een tussen aanhalingstekens neppil. En die studies laten zien ja, dat het bewijs heel groot is. Dus dat is een harde noot om te kraken, maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, ja, die is gekraakt. Want de effect sizes zijn zo groot, daar kun je niet omheen kijken. Het antwoord is natuurlijk dat we wel scherper moeten zijn naar het verklaren hoe die placeboarm beter onderbouwd kan worden. Of gecontroleerd voor placebo kan worden. Maar goed, we zijn aan het begin van eigenlijk een herwaardering van deze middelen. Dus ik denk dat alleen maar aanleiding geeft voor goed geprogrammeerd nog veel meer onderzoek. Want deze middelen zijn zo lang verboden geweest en dat er weinig gelegenheid was voor veel onderzoek. En ik denk dat het noodzakelijk is om de werkingsmechanismen, ook de breincorrelaten, nog veel beter in kaart te kunnen gaan brengen.
Maar dat het relatief nieuw is, hè, dat betekent ook dat we eigenlijk weinig weten over lange termijn effecten.
Nog weinig weten, ja. En kijk, die studies waar ik in het begin even naar refereerde, die eerste randomized controlled trials, die zijn een tijd geleden uitgevoerd. Er zijn nu wel lange termijn resultaten van die eerste trials. En bijvoorbeeld de fase 3 studie, de eerste fase 3 studie die uitkwam, die is net verteld op een congres vorig jaar december van de American College of Neuropsychopharmacology, waarbij ze gekeken hebben wat de lange termijn effecten zijn. En die blijken gunstig te zijn. In die zin, wat is dan gunstig? Dat mensen niet een relapse krijgen. Dus dat het een soort honeymoon effect heeft, van oh halleluja, ik ben heel erg comfortabel, maar dat er daarna weer een relapse is van hun symptomen. Dat blijkt in een kleine minderheid het geval te zijn. Dus de duurzaamheid van het effect lijkt, ik ben voorzichtig hoor, lijkt daarmee zichtbaar te worden. En wat zou dat opleveren? Dat mensen daardoor minder behoefte hebben om vervolgbehandeling noodzakelijk te krijgen, te moeten hebben. Maar daar weten we nog niet zoveel van, wat je zegt. Dus dat is waar. Dus we moeten die studies die gedaan zijn wat langer nog vervolgen. En de duur waarin ik het nu over heb, die is ongeveer 1,5 jaar, 2 jaar. Nou, dat is best wel lang. Want heel veel geneesmiddelenstudies, die gaan niet verder dan 12 weken of 18 weken, 24 weken. Maar deze ligt er al voorbij.
Zitten er ook bijwerkingen aan? Bijvoorbeeld een risico op bad trips of een risico dat verslavingsgevoelige mensen niet mee kunnen stoppen met het gebruik?
Ja, bijwerkingen en verslavingsgevoelige is een heel belangrijke vraag. En ketamine is bijvoorbeeld een middel wat best wel verslavingsgevoelig is. Dus, en ketamine wordt ook ingezet op een iets andere manier dan waar ik het over heb, MDMA. Ketamine wordt als zelfstandig middel ingezet, als een middel voor de behandeling van depressie. Repetitief, 2 keer in de week, 3 keer in de week. En dat moet je dan herhaaldelijk nemen. En daar zit ook een verslavingsgevoeligheid aan. Ketamine is een iets verslavingsgevoeliger middel. MDMA heeft geen verslavingsgevoeligheid. Dus mensen krijgen niet een craving naar meer MDMA. Zijn er bijwerkingen? Na de MDMA, door de MDMA wordt er heel veel serotonine vrijgemaakt en heel veel oxytocine. En er is een soort van moment na die MDMA waar mensen soms een soort van, ja, nou, ik noem dat niet een bad trip hoor. Want een bad trip zit met name aan de klassieke en LSD gebonden, maar een soort gevoel van leegte. Een soort van, hey, er is zoveel gebeurd en zo'n whirlwind wat er in MDMA therapie mogelijk is, dat ze daar een soort vangnet voor moeten krijgen. Omdat die transformatieve effecten van de MDMA heel groot kunnen zijn. Is dat een bijwerking? Dat is eigenlijk niet een bijwerking van de MDMA, maar een bijwerking van de enorme impact die dat therapeutisch window mogelijk maakt. Kijk, de klassieke bijwerking die we kennen van MDMA is, als je meer MDMA neemt, krijg je wat meer stijve kaken. Je krijgt misschien een warm gevoel in je nek. Sommige mensen krijgen hoofdpijnklachten. Dat kan verschillend zijn. Maar die zijn van hele korte duur. Die zitten in de eerste paar uur. Deze bijwerking die zit ongeveer na 24 uur. Langdurige bijwerkingen van MDMA zijn er eigenlijk niet. Tenzij, en dat is bij proefdieren experimenteel onderzoek gedaan, als je aan proefdieren hele hoge dosis MDMA geeft, ja, dan zijn er neurocognitieve veranderingen. En het narratief wat een tijd lang geschetst is om de MDMA is dat je gaten krijgt in je brein. En er is op Oprah Winfrey, dat is al 20 jaar geleden, een keer een uitzending geweest, dat iemand liet zien, kijk eens, dit is het brein van een, en dat ging dan over een apenstudie geloof ik, dit is een brein van een aap die MDMA heeft gebruikt, allemaal gaten in. Dat heeft het publiek enorm onder de indruk gebracht. En wat bleek later, die apen hadden helemaal geen MDMA gekregen. Die hadden een ander middel gekregen, maar dat was in de vergetelheid geraakt. Het is wel gecorrigeerd in het wetenschappelijke tijdschrift later, dat die studie foutief was. Maar dat narratief is voor jarenlang gezet. En dat heeft ons heel erg beïnvloed van, oh, je krijgt gaten in je brein van MDMA. Dat is niet zo.
En zijn er ook contra-indicaties? Want je kunt je voorstellen dat mensen die ernstig getraumatiseerd zijn ook psychotische ervaringen hebben.
Ja.
Is dat bijvoorbeeld een contra-indicatie?
Ja, je hebt zeg maar ook harde contra-indicaties en relatieve contra-indicaties. Mensen met, laat maar zeggen, hardere vormen van psychiatrie, die psychotisch gedecompenseerd zijn of met name bipolaire stoornissen, die zouden een relatieve contra-indicatie kunnen zijn voor MDMA-assisted psychotherapy. Weten we daar genoeg van? Die zijn geëxcludeerd bij de huidige studies. Daar willen we gewoon heel erg voorzichtig in zijn. Je maakt heel veel serotonine vrij door de MDMA. Dus mensen die SSRI's nemen of andere middelen nemen die de serotonine huishouding beïnvloeden, die zijn ook daarmee een risicogroep. Dus die moeten eigenlijk niet meedoen in de studies. Of ze moeten de medicatie hebben kunnen afbouwen.
Oké, ja. Stel, ik ben een hulpverlener. Ik hoor jouw verhaal. Ik lees daarover. Ik denk, too good to be true, maar het blijkt te werken. Ik ga dat toepassen. Vind je dat iedere, bijvoorbeeld GZ-psycholoog, dat als het goedgekeurd is, in zijn praktijk moet kunnen toepassen? Of vind je, er zijn extra voorwaarden en eisen aan de mensen te stellen die dit gaan toepassen?
Ja, antwoord is ja.
Ja, en wat zijn dat?
Je hoort mij zeggen MDMA-assisted therapy. Zo wordt het uiteindelijk ook straks waarschijnlijk op de markt gebracht. Assisted therapy. Het is niet vanzelfsprekend om met mensen te werken in een veranderde bewustzijnstoestand. Niet iedereen vindt dat fijn, kan dat, wil dat ook doen, want het is een lange duur. Je werkt uren met iemand in één ruimte. Van 9 tot 5. De halfwaardetijd van de MDMA is erg lang. Dat vindt niet iedereen fijn om zo te werken. Maar je moet ook een bepaalde in de opleiding krijgen om op die manier naar mensen te kunnen kijken. En niet aan mensen te komen zoals we eigenlijk willen, heel directief. Van je moet nu dit en je moet nu dat. Wat we heel erg leren bij de imaginary exposure of bij EMDR. Hier is eigenlijk het tegenovergestelde. En ik doe eigenlijk dit. Je wacht waar iemand naartoe gaat. En die volg jij. Dus als iemand die kant op gaat, dan blijf jij in de buurt. Als iemand die kant op gaat, dan blijf je daar. En zo dans je eigenlijk met iemand naar waar die wil. Maar je bent niet in de leiding. Je probeert misschien wel wat te sturen als het de verkeerde kant op zou gaan. Maar zelfs dan moet je afvragen hoeveel je daarin moet sturen. Nou, dat is een bepaalde houding die je moet hebben. En daar zit een soort filosofie achter. Die de bedenker van deze interventie, Michael Meadhofer, maar ook een aantal anderen hebben genoemd. Die inner intelligence. De wijsheid van het onbewuste. Ben je een beetje Jungiaans, zeg maar. Je volgt datgene wat het onbewuste of die andere bewustzijnsinhoud eigenlijk manifesteert aan jou. Dus ja, daar is men nu bezig om daar opleidingscriteria voor te bedenken. MAPS, de organisatie die ik net noemde, die heeft die destijds in een manual gestopt. En al die mensen die deze studies gedaan hebben, hebben die trainingen ook gevolgd. Daar zit onder andere ook bij, moet je zelf een keer MDMA genomen hebben om te weten hoe het is om iemand te begeleiden in zo'n MDMA-assisted therapy. En nu moeten we gaan nadenken hoe we, als we dat middel op de markt hebben straks in Amerika, hoe we die mensen die opleiding kunnen gaan aanbieden. En is dat de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie? Of is dat een andere opleidingscluster? Is dat een internationaal gezelschap? En omdat het wel iets is wat je, ja, je merkt het aan mij, heel serieus moet nemen, omdat dat een groep moet zijn die daar ook een specifieke affiniteit heeft en ook een borging heeft, ja, is dat iets wat je niet zomaar eventjes weggeeft. Nee.
Moet je het zelf gebruikt hebben?
Ik denk niet dat je dat zelf gebruikt moet hebben. Maar als je voelt dat je een affiniteit hebt om daarmee dichter bij de belevingswerkelijkheid van iemand te staan die dat middel aan boord heeft, ja, dan kan het een verrijking zijn.
Je zei, focus ligt erg op de PTSS in relatie tot MDMA. Verwacht jij dat het ook voor andere psychiatrische aandoeningen een bruikbaar middel zou kunnen zijn?
Ja, de focus is heel erg gelegd op PTSS. Misschien ook wel vanuit een strategisch oogpunt, omdat PTSS een stoornis is waar op zich de maatschappij ook affiniteit mee heeft. Een soort van feel good, om daar proactief in te kunnen acteren. Wat we merken is dat middelen als MDMA, maar ook andere middelen, wat we noemen een transdiagnostische capaciteit hebben. In de psychiatrie kijken we graag naar boxes. Zo hebben we het DSM 3, 4, 5 vormgegeven. Maar deze middelen die hebben misschien de gelegenheid om op veel meer diagnostische klassificaties effectief te kunnen zijn. Dat confronteert ons eigenlijk met een soort van nieuw werkingsmechanisme dan, wat die middelen misschien wel hebben. En ook met de beperking die we onszelf aanleggen door in die boxen te denken. Want MDMA lijkt ook effectief te zijn bij mensen met alcoholverslaving, autisme. En dan kun je zeggen, ja, misschien zit daar iets onder wat een gemeenschappelijke etiologie is. Ja, wat ik dan weer zo doe, dat er een soort van conflictmodel onder zit. Wat maakt dat het bij de een naar alcoholverslaving, bij de ander daarna, eetstoornissen. Dus wij moeten ons zien te vergewissen van, ja, hoe ons klassificatiesysteem ons misschien wel beperkingen oplegt. En dat zou niet alleen aan de MDMA gekoppeld zijn, maar misschien ook aan andere psychedelica. En dat is verrassend, verwarrend ook, denk ik. Omdat onderzoeksaanvragen wel heel erg in die boxen zijn. En er doet zich nog iets voor wat daarmee gepaard is dat onze, we noemen dat uitleesvariabelen, de primaire uitleesvariabelen voor PTSS, is dat de CAPS, die we een instrument waar gebruiken. Maar misschien zijn de transformationele aspecten die MDMA en andere psychedelica mogelijk maken, dan niet goed genoeg meetbaar met die alleen maar die uitleesvariabelen. Mensen zeggen vaak, er is iets gebeurd met mij. Dit zit niet alleen in die nachtmerries, maar ik kan op een andere manier nu naar mezelf gaan kijken. En dat zie ik wel in die uitleesvariabelen, maar dat is veel meer. Dus we moeten misschien wel, als we de effectiviteit van deze middelen ook goed willen in kaart brengen, ook ons confronteren met misschien wel andere uitleesvariabelen. Om in kaart te brengen wat die effectiviteit van die middelen is. Dus aan de ene kant confronteert dat ons misschien met een beperking voor die boxgedachte. En aan de andere kant confronteert dat ons misschien wel met de gelegenheid om naar andere uitleesvariabelen ook te kunnen gaan kijken. En dat is Ja, dat is spannend. Dat is spannend ook omdat het binnen de psychiatrie, maar misschien ook wel binnen de neurologie. Hè, want we hebben het over pijnstoornis, ALS, clusterhoofdpijn. Misschien moeten we kijken naar andere schema's. En dat is niet morgen klaar of zo, maar dan denk ik, dat is nou juist zo mooi voor nieuwe studenten die daardoor geprikkeld zijn en zeggen, nou, kunnen we op een andere manier kijken naar concepten, ziekteconcepten. En dat is mooi dat dan die middelen eigenlijk die ontwikkeling zouden kunnen faciliteren over het transdiagnostisch denken.
Het voelt ook een beetje als een pleidooi, hè, om dit toe te staan, om het in het arsenaal aan dat arsenaal toe te voegen, zeker bij PTSS. Wat is jouw ideaal over een paar jaar? Wat hebben we dan bereikt?
Nou, je zegt heel goed pleidooi. Ik begon te zeggen dat ik gemotiveerd was doordat ik zag dat we een aantal conventionele of de toolkits die we hebben niet komen. En ik vond het mijn taak ook als militair psychiater om de beste therapie te kunnen geven aan de mensen die we uitzenden en die daardoor in de knel komen te zitten. Dus ik ben graag die pionier om te kijken wat is goed daarvoor. En er zijn ook andere toolkits hoor, we werken ook aan andere nieuwe interventies. Maar dit is er wel zo een waarvan ik denk, ja, daar hebben we ook een morele verantwoordelijkheid voor om dat middel, als het inderdaad zo effectief is, om dat aan de man te kunnen brengen. Ik vind dat we dat moeten doen. Dus daar zit mijn moreel appel ook in. En als het niet zou werken, dan komen we daar wel achter. Maar vooralsnog lijkt het dat het hartstikke goed werkt. Dus dat moeten we denk ik heel goed borgen met elkaar. Een setting, een klimaat realiseren dat het geregistreerd is als geneesmiddel, dat we opleidingscriteria hebben, dat het ook niet te duur wordt, dat we niet daarmee een soort alleen maar een specifieke populatie kunnen behandelen, maar dat het eigenlijk goed inzetbaar is voor middelen die er belang bij hebben.